Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaan we het hebben over iets bijzonders dat gisteren is gepubliceerd vanuit het Dicasterium voor de Goddelijke Eredienst. En het gaat over Moeder Teresa. Ook gaan we eventjes stilstaan bij de gezondheidstoestand van Paus Franciscus. We gaan het ook hebben over een nieuwe aflevering van De Leeswijzer en het boeiende verhaal dat u elke woensdag en zaterdag kan blijven volgen in het programma Zwerver voor God. En als er nog tijd is, gaan we luisteren naar een brief geschreven tot koning David. Maar eerst muziek, beste luisteraars. Dit zijn Marjolein, Keizer en Delize met het vrolijk lied Hoe Mooi.
Deze nieuwe morgen laat ik me verwonderen als ik de voordeur achter mij dicht doe. Het is wat fris hier buiten, ik hoor de vogels zingen. Voor overgave oefenen ze 's morgens vroeg. Oh oh, oh oh, hoe mooi. De mist over de velden als deken die weer optrekt. Als het eerste zonlicht door de wolken breekt. De hemel als een kunstwerk, een samenspel van kleuren. Dat vol enthousiasme van haar schepper spreekt. Oh oh.
Gemaakt ben.
ik de voordeur achter mij dicht doe.
Beste luisteraars, het feest van Moeder Teresa is nu opgenomen in de liturgische kalender. De facultatieve gedachtenis van Moeder Teresa van Calcutta, geboren in 1910, gestorven in 1997, zalig verklaard door Johannes Paulus II in 2003 en heilig verklaard door Paus Franciscus in 2016, is nu opgenomen in de algemene Romeinse kalender. Op 11 februari 2025, gisteren dus, publiceerde het Dicasterium voor de Goddelijke Eredienst een decreet met deze melding, gedateerd op 24 december 2024, de openingsdag van het jubileum. In het decreet, ondertekend door kardinaal Arthur Roche, prefect van het dicasterium, belast met liturgische zaken, staat dat Paus Franciscus de verzoeken en verlangens van geestelijke, religieuze mannen en vrouwen en verenigingen van gelovigen verwelkomt, gezien de invloed die de spiritualiteit van de heilige Moeder Teresa van Calcutta heeft uitgeoefend in de verschillende regio's van de wereld. En heeft zo bevolen dat de naam van de stichteres van de Missionarissen van Liefde wordt ingeschreven op de algemene Romeinse kalender en dat haar facultatieve herdenking door iedereen wordt gevierd op 5 september. Concreet moet deze nieuwe gedachtenis worden opgenomen in alle liturgische kalenders en boeken voor de viering van de mis, van de getijdengebeden, door het aannemen van de liturgische teksten die bij dit decreet zijn gevoegd. Die moeten allemaal worden vertaald, goedgekeurd en na bevestiging door het Dicasterium voor Goddelijke Eredienst gepubliceerd worden door de verschillende bisschoppenconferenties. Sinds haar heiligverklaring wordt de gedachtenis van Moeder Teresa door veel priesters genoemd tijdens de missen die op 5 september worden opgedragen, maar ze is nog niet formeel opgenomen in de universele liturgische kanon, die niet noodzakelijkerwijs de meest recente heilige bevat. En in een toelichting legt kardinaal Roche uit dat Paus Franciscus dat initiatief heeft genomen om van de liturgische herdenking van Moeder Teresa een facultatieve herdenking te maken, in antwoord op verzoeken van bisschoppen, religieuzen en vele gelovigen. En hij gaat verder met te zeggen dat, gezien de wereldwijde invloed van de spiritualiteit van de heilige Moeder Teresa van Calcutta, Paus Franciscus haar wilde voorstellen als een uitzonderlijke getuigenis van hoop voor hen die achterblijven in het leven. Mogen de opname van deze viering in de algemene Romeinse kalender ons helpen om stil te staan bij het leven van deze vrouw, haar leven te overwegen, een echte baken van hoop, klein van gestalte, maar groot in liefde, een getuige van de waardigheid en het voorrecht van nederige dienstbaarheid ter verdediging van elk menselijk leven en van allen die zijn verlaten, verworpen en veracht, zelfs in het geheim van de moederschoot, vervolgt kardinaal Roche op verzoek van Paus Franciscus. En dus, beste luisteraars, officieel wordt het feest van Moeder Teresa opgenomen in de liturgische kalender, en dat zal dus gevierd worden op 5 september. Een baken van hoop noemt Paus Franciscus haar. Wel, het is niet voor niets dat ze deze decreet hebben uitgebracht in het jaar van de hoop.
À Calcutta ou ailleurs, petite femme en sari blanc, pourquoi sur celui qui meurt penches-tu ton vieux corps tremblant? Est-ce ton Dieu ou bien ton fils qui va mourir? On dirait que tu ne peux vivre sans son sourire. Dis-moi, ma mère, pourquoi
l'emportes-tu chez toi? Petite mère indienne, face au vent de la haine, y'a que ta foi qui tienne. Contre la loi des grands, ton amour beau, ton amour blanc a vaincu le néant. En cité de la joie, nous voulons comme toi servir nos frères avec toi-même. Teresa, Noël chez la déesse Carrie, vers toi il a tendu les bras. L'enfant de New Delhi, avant qu'il ne meure du sida. Mère tendresse, pourquoi tu pleures? Tous tes enfants s'en vont loger dans ce bonheur. Que tu le rends, dis-moi ma mère, pourquoi montres-tu tant d'émoi? Petite mère indienne, face au vent de la haine, y'a que ta foi qui tienne. Contre la loi des grands, ton amour beau, ton amour blanc a vaincu le néant. En cité de la joie, nous voulons comme toi servir nos frères avec toi, mère, notre mère, Teresa. Ce sillon que tu as tracé sur ton front patron, traverse le monde entier comme une lance dans nos cœurs. Et près de Dieu, près de ton maître, où à leur tour tous tes enfants te font renaître. De leur amour, tu nous envoies leur joie. Tu nous envoies leur joie. Petite mère indienne, face au vent de la haine, y'a que ta foi qui tienne. Contre la loi des grands, ton amour beau, ton amour blanc a vaincu le néant. En cité de la joie, nous voulons comme toi servir nos frères avec toi, mère, notre mère, Teresa.
Teresa, een lied over het leven van moeder Teresa, geschreven en gezongen door de broers Patrice et Roger Martineau. Paus Franciscus heeft last van ademhalingsmoeilijkheden. Terwijl de 88-jarige paus medewerkers vraagt om zijn toespraken voor te lezen en zijn afspraken nakomt in zijn residentie, heeft hij wel nog niets afgezegd. Al minstens 6 dagen heeft paus Franciscus last van bronchitis, waardoor hij zijn toespraken niet normaal kan voorlezen en zijn gasten in zijn residentie moet ontvangen in plaats van in het Apostolisch Paleis. Ondanks deze laatste episode van ademhalingsproblemen, die hem vaak teisteren in de winter, gaat de 88-jarige paus voorlopig normaal door met zijn audiënties. Zoals hij deed op de ochtend van 10 februari, 2 dagen geleden, waarin hij 6 officiële afspraken op zijn agenda had staan. Ik wil me verontschuldigen, want met deze zware verkoudheid is het moeilijk voor me om te spreken, vertrouwde paus Franciscus toe aan een medewerker tijdens de algemene audiëntie op 5 februari, voordat hij het voorlezen van zijn catechese volledig delegeerde aan een medewerker. De volgende dag meldde het persbureau van de Heilige Stoel dat de paus bronchitis had opgelopen, waardoor hij genoodzaakt was zijn activiteiten vanuit zijn residentie voort te zetten. Sindsdien zijn zijn afspraken in de Casa Santa Marta gewoon doorgegaan zonder afzeggingen, in tegenstelling tot eerdere periodes van winterse luchtwegenaandoeningen die hem dwongen zijn schema te verlichten. Wel, beste luisteraars, laten we een weesje groetje bidden voor paus Franciscus, dat hij snel geneest van zijn bronchitis. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En beste luisteraars, vandaag, zoals elke woensdag, kan u om 14:30 luisteren naar een nieuwe aflevering van Zwerver voor God. Elke zaterdag kan u luisteren naar de herhaling van deze aflevering. En vandaag gaat het toch wel over een spannend moment. In augustus 1949 werd het weeshuis door de communistische autoriteiten geconfiskeerd en gesloten, ondanks het protest van de Arendsjongskens, die enkele uren werden opgepakt. Reeds alle katholieke scholen en instellingen waren sinds 1948 genationaliseerd. Het werd een catacombeleven. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we luisteren naar een fragment uit de uitzending van vandaag.
Reeds een 4 jaar is priester István actief in de stad Vác en het gehucht Kisvác, en dit met volle steun van zijn bisschop. In juli is het huis al te klein, maar de overheid, die ondertussen bijna volledig communistisch werd, weigert de bouwvergunning. Wel bekomt Stefan nog van het kapitel van de kathedraal van Vác een huis, het centrum te huis met 4 grote zalen. Alleen de 120 oudere Arendsjongskens moeten nog naar het Rákócziplein in Kisvác, waar het arendnest staat. In juni 1948 waren al 6.500 katholieke scholen in Hongarije genationaliseerd. Met de hulp van de Belgische ambassadeur, na zijn bezoek aan het weeshuis op 21 mei 1948, werd in Brugge de VZW het werk der Arendsjongskens opgericht, die eigenares werd van alle bezittingen en waardoor deze nationalisatie kon worden uitgesteld. Ook kregen István en de kinderen het bezoek van hun kardinaal primaat Mitzenti en gaan daarna plechtig bij hem op bezoek. Kort daarna wordt de kardinaal gevangen genomen. Maar de nationalisaties zetten zich onvermiddellijk verder en bedreigen nu zeer reëel het verdere bestaan van het weeshuis. Ondertussen waren ook reeds een 200 priesters opgepakt en wist men niet waar ze waren. Tijdens de grote vakantie van 1949 brachten István, eigenlijk voor de laatste keer, met zijn grootste jongens de vakantie door aan het Balatonmeer. Zo schrijft hij hoe de jongens er fantastisch van genoten, zonder de zorgen van elke dag. Maar dan, op een morgen stond Nagy Lácsi daar, de verbindingspersoon, tussen het kamp aan het Balatonmeer en de stad Vác.
En u kan het programma Zwerver voor God elke woensdag beluisteren om 14:30, met een herhaling op zaterdag ook om 14:30 en uiteraard na de uitzending te herbeluisteren op onze website radiomaria.be. beste luisteraars. Elke tweede woensdag van de maand om 13 uur kan u ook luisteren naar een nieuwe aflevering van het programma De Leeswijzer. En dus vandaag presenteren we in het programma De Leeswijzer twee boeken. Een van die boeken gaat over het doopsel en Kevin ging daarvoor in gesprek met priester Didier van Haveren. Ik stel voor dat we luisteren naar een fragment.
U sprak natuurlijk over het belang van het begeleiden ook van het christelijk leven, onder andere door, en dat is een belangrijke taak van iedere priester, om de sacramenten tot bij de mensen te brengen. Wel, ja. U heeft natuurlijk een boek geschreven over het doopsel, en dat mogen we zeggen, dat is het sacrament waar het allemaal mee begint, zeg maar.
Ja, voilà.
Misschien moeten we het even hebben over de titel, toch? Hè? Als je niet opnieuw geboren wordt... Dat vertelt ons al iets over wat de roeping van het doopsel eigenlijk inhoudt.
Voilà, want eigenlijk de ondertitel is over de roeping van het doopsel, en dat is het eigenlijk meer. Dus van goed te zien dat het doopsel is een wedergeboorte. En gelijk men de fysieke geboorte heeft, heeft men ook een geestelijke geboorte, dat is het doopsel. Men wordt geboren voor het genadeleven. En eigenlijk de basis van heel het christelijk leven is het doopsel. En van daaruit dat ik, gaat mij verder. Je hebt de drie sacramenten, bijvoorbeeld voor de volwassenen. Als ze gedoopt worden, krijgen ze dezelfde tijd eerst het doopsel, en daarna het vormsel, en daarna de eucharistie. Dat is de christelijke initiatie, om zo te zeggen, het vertrekpunt. Maar voor kinderen is het eerst het doopsel en dan later de eerste communie en zover het vormsel. Maar het belangrijke is, want we zien het doopsel zelf, is het begin van het christelijk leven. En het is een daad van Christus. Dus het is niet de priester of de gelovige die doopt. Het is Christus zelf die doopt. Wij priesters, als we zeggen, ik doop u in de naam van de Vader en zo. Of als wij zeggen in de mis bijvoorbeeld, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Dat is Christus die spreekt. In de mis is het zeer duidelijk, want als ik zeg, dit is mijn lichaam, mijn bloed, dat is niet mijn lichaam, dat is niet mijn bloed. Dus ofwel is het flarie of een fictie, ofwel is het Christus zelf die spreekt.
Mm-hmm. Ja,
en dat is zeer mooi. Dus wij mogen handelen, zeggen, niet alleen maar in naam, maar in het wezen van Christus zelf. Een soort sacramentele identificatie. Nee? Dat is zeer mooi. En het doopsel is, als het ware, een enorme gave. Als we bewust zouden worden van wat het doopsel betekent, denken, het is een totale omvorming, het is een nieuwe mens, zelf in de catechismus van de katholieke kerk, de laatste catechismus, nu van Vaticaan II, zegt men, het is een nieuw wezen. En dat is indrukwekkend, dat is waar eigenlijk. Nu,
ja.
we zien de gevolgen er nog niet van, dat zullen we later kinderboven zien, maar voor het ogenblik hier op aarde ziet men het verschil niet tussen iemand die gedoopt is en iemand die niet gedoopt is, maar op zichzelf is het een enorme verandering, een kwestie van geloof. Geloven in de sacramenten, dat wil zeggen geloven in de daden van Christus. Ja, en het mooie van het doopsel, dat is dus het begin, dat wil zeggen, het is een inleiding in het goddelijk leven.
Ja.
Men krijgt een genadeleven, dat wil zeggen dat het een nieuw leven is, gelijk men het fysieke leven heeft. Men heeft een lichaam, men heeft een intellectueel leven, men heeft een verstand, een verbeelding en zo. Is er ook een geestelijk of spiritueel leven, dat is het leven van de ziel. En dat is het doopsel. Daarom is het een geboorte, een nieuwe geboorte, na de menselijke geboorte, om het deel te hebben aan het goddelijk leven.
In het boek zelf ook, voor de mensen is het interessant om te weten, als u wat meer wilt te weten komen, dus over wat is dat nu eigenlijk, het doopsel, maar ook de betekenis van de ritussen die daartoe worden gebruikt, dan kan u zeker daarvoor terecht.
En ook, weet je, dat is eigenlijk de inleiding van het boek. Het is dat iedereen stelt zich vragen over de zin van het leven. Dus ik kom terug nu over het begin om naar het doopsel terug te gaan, over de betekenis van het doopsel beter te vatten. Mensen zoeken naar de zin van het leven en dat kan gebeuren bij een zoektocht, ofwel kan het gebeuren bij een zware ziekte of een ding. Wat doe ik van mijn leven? Dus dat is eigenlijk de grote vraag. Gelijk men in de handelingen van de apostel ziet, wanneer Petrus de dag van Pinksteren begint te preken, zeggen de Joden, wat moeten we doen? Dat is in feite dezelfde vraag, het vertrekpunt. En dan toon ik aan in het boek dat het de beste basis is. Wat moeten we doen? De beste basis is naar het doopsel gaan en van daaruit vertrekken. Eigenlijk heel het boek is gewoon te tonen, kijk, zoek je naar de zin van je leven, neem een stevige basis. En de beste basis daarvoor, voor een christen, is het doopsel. En wat houdt het doopsel in? De priester zegt, ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat wil zeggen, dat is een daad waar de priester ons inlijft in het goddelijk leven. En het bestaat erin, daarna de gevolgen van het doopsel of het leven van de christen of de roeping van het doopsel is in feite een meewerken met God van hetgeen hij gedaan heeft in het doopsel. Ik doop u in de naam van de Vader. Wat doet de Vader? En dan ik doop u in de naam van de Zoon. Wat doet de Zoon? Ik doop u in de naam van de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest? En dat is heel de structuur van het boek. Tonen dat we zoeken naar de zin van het leven. We zoeken een basis. De stevigste basis is voor een christen het doopsel. En daarna, wat doet Christus in het doopsel? Hij lijft ons in hem en in de kerk. Wat doet de Vader? Hij neemt ons aan als kinderen. We zijn aangenomen kinderen van God. En wat doet de Heilige Geest? Hij komt in ons wonen om ons te heiligen. En dat is in feite de structuur ook van het boek en de structuur voor het christelijk leven. De eenheid met Christus, de vereniging met Christus. Daarnaast beginnen te leven als een kind van God. Daarnaast streven naar heiligheid. Pas op, heiligheid is niet een raar ring. De heiligheid is, dat is Vaticaan II. Streven naar de volheid van het christelijk leven en de volheid van de liefde. En daarna inlijving in de kerk. En inlijving in de kerk, dat wil zeggen, de taak van de kerk op zich nemen. En daar, moet ik zeggen, is een zeer belangrijke zaak. Vooral benadruk gelegd op de taak van de leken. Want in feite heb je in de kerk de klerus, je hebt de religieuze en je hebt de leek. En de leek heeft een taak. Het is een eigen roeping. En dat is vooral in het tijdelijke. Dus de heiligheid nastreven door het belichten en het beheren van het tijdelijke. Het tijdelijke, dat wil zeggen het gezinsleven, het beroepsleven, de vriendschap, het maatschappelijk leven, ontspanning en al hetgeen men doet. En dat is wat men van in de catechismus staat. Dat is zeer duidelijk, dat is zeer mooi trouwens. De roeping tot heiliging en apostolaat. Heiliging, dat wil zeggen streven naar de vereniging met Christus, de gelijkenis op hem, de werking van de Heilige Geest in ons. En het apostolaat is het geloof doorgeven. En daar is er misschien de grootste hinder nu. Eens zei een jonge gast bij, moest iedereen die naar de mis gaat zondags iemand uitnodigen, op een week had je verdubbeling van het aantal kerkgangers, zeg maar. Dat is zo. En de ouders die het geloof doorgeven aan hun kinderen, of met opvoeders die het doorgeven en zo, of vrienden die spreken. Ik ken ook heel wat mensen die apostolaat gedaan hebben door het huwelijk van iemand die niet zo katholiek was en er een goede christen van maken en zo verder. Ja.
En u kan gans het gesprek, beste luisteraars, beluisteren in het programma De Leeswijzer, vandaag om 13 uur.
I will not leave.
welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En beste luisteraars van de Radio Maria, er is nog tijd, dus we gaan ook nog een brief lezen. Een brief uit de verzameling Brieven aan beroemde mensen, geschreven door Paus Johannes Paulus I toen hij nog patriarch van Venetië was. Hij schreef dat voor het periodiek Il Messaggero di Sant'Antonio. En de brief die we vandaag gaan voorlezen is gericht aan koning David.
Brief aan koning David. David, koning van Israël vanaf het jaar 1010 voor Christus. De Bijbel toont ons de verschillende aspecten van zijn persoonlijkheid. Muzikus en dichter, briljant krijgsman, voorzichtig vorst, veel affaires met vrouwen en, dankzij zijn diepe vroomheid die hem steeds zijn eigen geringheid deed beseffen, toch Gods vriend. Requiescat voor de hoogmoed. Illustere soeverein, dichter en muzikus. De mensen zien u op vele manieren. Sinds eeuwen beelden ze u uit, soms met uw citer, soms met uw slinger, voor Goliath staande, soms met uw scepter in de hand op uw troon, soms in de grot van Engadi, terwijl u een stuk van Sauls mantel afsnijdt. Jongens houden van uw gevecht met Goliath en van uw avonturen als dapper en edelmoedig bendeleider. De liturgie herdenkt u vooral als voorvader van Christus. De Bijbel toont ons de verschillende aspecten van uw persoonlijkheid. Dichter en muzikus, briljant militair, voorzichtig koning, verwikkeld, helaas niet zo gelukkig, in affaires met vrouwen en in haremintriges, met als gevolg familietragedies, en toch vriend van God, vanwege uw buitengewone vroomheid die u steeds herinnerde aan uw nietigheid tegenover God. Deze laatste eigenschap vooral is me sympathiek, en het doet me telkens weer goed als ik die tegenkom in de korte psalm 131 die u schreef. U zegt in die psalm: Heer, mijn hart is niet hoogmoedig. Ik probeer op mijn manier u na te volgen. Maar helaas moet ik me beperken tot het gebed. Heer, ik zou willen dat mijn hart geen hoogmoedige gedachten naloopt. U zult zeggen, dat is te weinig voor een bisschop. Ik weet het. Maar de waarheid is dat ik honderden keren de begrafenis van mijn hoogmoed gevierd heb, me inbeeldend dat ik haar 2 meter onder de grond gestopt had met een veelvuldig requiescat, en evenvele keren zag ik haar terugkeren, springlevend als nooit tevoren. Merkte ik hoezeer kritiek me nog altijd tegenstond en lof me aanstond. En ik me nog steeds druk maakte over wat anderen over me zeiden. Als ze me een compliment maken, voel ik dat ik me moet vergelijken met het ezeltje dat Christus droeg op Palmzondag. Ik zeg tegen mezelf, als dat ezeltje, toen het dat juichen hoorde, trots geworden was en in zijn domheid was begonnen de menigte te bedanken, links en rechts buigend met de gratie van een prima donna, wat zouden de mensen gelachen hebben? Zorg ervoor dat je niet zo'n dom figuur slaat. Als er kritiek uitgeoefend wordt, heb ik de neiging mezelf te plaatsen in de situatie van broeder Cristoforo, die, als hij bespot en uitgelachen werd, zich kalm hield en tot zichzelf zei: Broeder, denk eraan, je bent hier niet voor jezelf. Bij een andere gelegenheid, evenwel, lezen we van diezelfde broeder Cristoforo: Hij trad 2 stappen terug, zette zijn rechterhand op zijn heup, hief zijn linkerarm op, strekte zijn wijsvinger uit naar Don Rodrigo en keek hem met 2 vlammende ogen in het gezicht. Dit gebaar is tegenwoordig erg populair bij veel mensen die profetieën uitspreken. Luidruchtige aanklachten. Met vlammende ogen. Bliksemende blikken, à la Napoleon. Maar mij is het liever zoals u, koning David, in uw psalm schrijft. Mijn ogen zijn niet hovaardig. Mij waren het liever als ik enigermate zou kunnen toekomen aan het gevoelen van Franciscus van Sales die schreef: als iemand mij het rechteroog uitstak, zou ik hem nog willen toelachen met mijn linkeroog. En als hij mij beide ogen uitstak, dan zou ik altijd nog mijn hart hebben om hem lief te hebben. In uw psalm gaat u verder. Ik houd me niet op met geweldige plannen, met dingen die te hoog voor mij zijn. Een heel nobele geestesgesteldheid vooral als men denkt aan wat, eveneens bij Manzoni, Don Abbondio zei. De mensen zijn nu eenmaal zo. Ze willen altijd hoger, altijd hoger. Ik ben bang dat Don Abbondio helaas gelijk heeft. Mensen die boven ons staan, willen we evenaren. Die met ons gelijk staan, willen we omlaag duwen. Die onder ons staan, nog verder afschuiven. En wij? Wij willen voorrang krijgen, vooruitkomen door erkenning, bevordering, promotie. Dat mag, zolang het gaat om gezonde wedijver. Om een gematigde en redelijke ambitie die ons prikkelt tot werken en tot het ontplooien van initiatieven. Maar niet als het een soort ziekte wordt. Als we, om vooruit te komen, de anderen omlaag halen door middel van onrechtvaardigheden en laster. Als we samenspannen in een klik, onder mooie voorwendsels, maar in werkelijkheid om de pas af te snijden aan andere klikken, die nog meer hongeren om vooruit te komen. En welke voldoening geeft dat tenslotte? Van veraf, voordat men een hoge positie bereikt heeft, lijkt zij iets geweldigs. Maar van dichtbij, als men haar heeft, is dat heel anders. Iemand die wel dwazer was dan u, maar toch ook dichter evenals u, heeft dat eens heel raak gezegd. Toen hij hoorde dat Petrus van Murone paus geworden was, schreef hij: wat zul je doen, Pier di Morone? Als je je niet weet te weren, zing je zeker valse tonen. In al mijn bisschoppelijke zorgen denk ik dikwijls: nu, mijn beste, ben je de valse tonen van Jacopone aan het zingen. Maar u hebt dan ook, tot uzelf gezegd in Psalm 52, die handelt over de valse tongen. Volgens u zijn die scherp als een scheermes, dat je goede naam wegneemt in plaats van je baard. Maar als het scheermes zijn werk gedaan heeft, groeit de baard vanzelf weer welig aan. Ook eer en goede naam, als die aangetast zijn, groeien wel weer aan. Daarom is het soms maar het beste dat je zwijgt en geduld hebt. Op den duur komt alles vanzelf weer in orde. Men moet, ondanks alles, optimist zijn. Dit bedoelde u toen u schreef: als een kind bij zijn moeder geborgen, zo voel ik mijn ziel. Het vertrouwen op God moet de basis zijn waarop onze gedachten en onze handelingen steunen. Als men goed nadenkt, zijn God en wij zelf de voornaamste persoonlijkheden in ons leven. Als we die twee bekijken, zullen we altijd goedheid vinden in God en erbarmelijkheid in onszelf. We zullen zien dat de goddelijke goedheid goedgezind is jegens onze erbarmelijkheid en dat deze het voorwerp is van Gods goedheid. Menselijke rechters staan een beetje buitenspel. Een schuldig geweten kunnen ze niet helen en een goed geweten kunnen ze niet kwetsen. Aan het einde van uw kleine psalm ontploft uw optimisme in een juichende kreet. Hoop Israël op de Heer, van nu af tot in eeuwigheid. Als ik u lees, lijkt u me geen bange man, maar een die moedig is en dapper, juist omdat hij het zelfvertrouwen verwijdert uit zijn ziel, om deze te vullen met het vertrouwen en de kracht van God. Nederigheid, met andere woorden, gaat altijd samen met grootmoedigheid. Goed zijn is iets groots en moois. Maar het is moeilijk. Opdat onze geest niet overdreven streeft naar grote dingen, is er de nederigheid. Opdat hij niet terugdeinst voor moeilijkheden, is er de grootmoedigheid. Ik denk aan Paulus. Verachting, geeseling, verdrukking kunnen deze grootmoedige ziel niet terneerdrukken. Extasen, openbaringen, toejuichingen kunnen deze nederige ziel niet hoovaardig maken. Hij is nederig als hij schrijft: ik ben de minste van alle apostelen. Grootmoedig en bereid tot elk risico als hij zegt: ik kan alles in hem die mij versterkt. Hij is nederig en grootmoedig, maar als het te pas komt, kan hij ook fier zijn. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zij zijn dienaren van Christus. Ik spreek als een dwaas, ik meer. Hij onderwerpt zich aan iedereen, maar als het gaat om zijn plicht, doet hij voor niemand onder. De golven slingeren het schip waarop hij vaart heen en weer. De slangen bijten hem. Heidenen, Joden en valse christenen jagen op hem en vervolgen hem. Hij wordt met roeden geslagen en in de gevangenis geworpen. Men laat hem iedere dag sterven. Men denkt dat men hem afgeschrikt of vernietigd heeft. Maar hij springt weer overeind, fris en opgewekt. En hij verzekert ons: non angustiamur. Ik ben niet wanhopig. Hij richt zich op en hij spreekt de uitdaging van de christelijke zekerheid. Namelijk: ik ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog het leven, nog engelen, nog boze geesten, nog wat is, nog wat zijn zal, en geen macht in den hoge, nog in de diepte, nog enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus, onze Heer. Dit is het gevolg van de christelijke nederigheid. Ze leidt niet tot kleinmoedigheid, maar tot dapperheid, tot ondernemingslust en tot overgave aan God. Februari 1972.
From the desire being preferred, from the desire.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we reeds aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje uit het mandje. Waar niemand helpt, helpt God. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 31, vers 1. Waar niemand helpt, helpt God. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen.